Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Vandaag praat ik met fotograaf Uta Eisenreich. Ze maakt foto's van objecten die geïsoleerd zijn tegen een achtergrond of die samen volgens een bepaalde ordening lijken te zijn neergelegd. Een appel bungelt aan een visdraadje tegen een egaal blauwe achtergrond, een geplette voetbal naast een wilde persik of vijf aubergines boven elkaar in verschillende groottes en vormen. De foto's zijn kraakhelder en roepen associaties op met bijvoorbeeld instructievideo's voor goocheltrucs, afbeeldingen uit een schriftelijk examen of uitleg van natuurkundige proefjes, maar ook met speelse kinderprogramma's als TikTok of reclamefotografie. Allemaal domeinen waarin het van belang is dat het beeld onmiskenbaar één betekenis uitdrukt. Maar voor het werk van Uta is de vraag, welke betekenis is dat? De foto's gaan vergezeld van cryptische titels en passages uit filosofische boeken die de gesuggereerde eenduidigheid niet bevorderen. Er ontstaat een spel van raden en associëren, waarbij betekenissen eerder verder van je vandaan glibberen dan dat ze vast komen te staan. En zo beland je bij essentiële vragen over taal en interpretatie. Valt een woord dat je kiest voor een object samen met het object zelf? Is het überhaupt mogelijk om woorden te geven aan wat je denkt? Roepen beelden ook betekenissen op die wij niet in woorden kunnen vatten, en zo ja, welke dan? En welke betekenissen ontstaan er als je vervolgens meerdere beelden en teksten samenvoegt? Uta heeft ook live performances gedaan, vaak in samenwerking met anderen, waarin beelden, woorden en klanken samen een web van betekenis suggereren. Maar ze is bekender door haar boek A Not B uit 2010, dat zich lijkt te verhouden tot het domein van de schriftelijke toets, en de opvolger As If uit 2021, dat zich sterk lijkt te verhouden tot reclamefotografie. Welkom Uta, leuk dat je er bent.
Ja, hi.
Laten we beginnen met dat eerste boek, A Not B uit 2010. De beeldtaal daar doet eigenlijk denken aan bijvoorbeeld afbeeldingen uit proefwerken, zou je kunnen zeggen. Voorbeeldje, we zien een spread met vier foto's. Rode appels op een rode handdoek, groene appels op een groene handdoek. En dan op de pagina daarnaast groene appels op een rode handdoek en rode appels op een groene handdoek. En verderop, textuele verwijzingen. Everyone loves everyone, someone loves someone, someone loves everyone and everyone loves someone. Met daarachter weer wiskundige vergelijkingen. Hoe is dit bijvoorbeeld tot stand gekomen?
Dat hele boek is eigenlijk opgebouwd uit een soort assessment test, zou je kunnen zeggen. Het is eigenlijk een soort IQ-test. En er zijn tests die zijn gemaakt voor mensen die niet kunnen lezen, die bijvoorbeeld geen multiple choice zinnen of zo kunnen lezen. En waar hetgene wat ze moeten ontdekken dus niet in een vraagstelling is, maar gewoon een aantal voorwerpen. Wat tussen een bepaald patroon, onderliggend patroon, herkenbaar is. En daar kan je dus aan meten hoe ver gevorderd een kind in ontwikkeling is, of een baby, of iemand die bijvoorbeeld een asielzoeker die hier komt als immigrant en de Engelse of Nederlandse taal niet kan, kan alsnog. Dus op die manier wordt het getoetst als je non-verbaal toetst. En die voorwerpen zijn getoetst naar verschillende parameters met verschillende onderliggende soorten logica. Sommige inderdaad, als je verwijst naar een soort van een beetje wetenschappelijk elementaire opstelling. Andere, daar is het dan meer een, bij illusionisten of een soort van heeft het meer iets van magie. Of bij andere dingen verwijst het meer aan een abstract schilderij van Kandinsky bijvoorbeeld. Dus ik probeer eigenlijk met die bouwstenen van objecten telkens verschillende wereldtoegangen, verschillende ordeningsprincipes, hoe je de wereld kan benaderen, of door te lopen. En mensen ook op het verkeerde been te zetten daarmee.
Ja.
Ja. Dus wat je nu noemt bijvoorbeeld, het is gewoon heel simpel. Het is altijd dezelfde zes appels. Alleen, we zien niet altijd dezelfde zes appels, want je ziet dus alleen die appels die boven op het doek liggen. Dus eigenlijk is het altijd hetzelfde, behalve wat er zichtbaar is, is anders. Ja.
En ze suggereren een betekenis die je inderdaad zou moeten, dat is een soort kluisje eigenlijk, je moet de betekenis eruit zien te halen, het is een raadsel.
Ja.
Althans, in de assessment test is dat zo.
Ja, ik wil wel dat je denkt van, wacht, wat is er aan de hand? Want ik zie één rode appel op een rood doek en dan twee rode appels op een groen doek. Maar daar zitten wel dingen onder. Wat zit er onder dan? En eigenlijk is het altijd, zijn het zes appels waarvan drie rood, drie groen.
Ja.
Dus dat is wat er ligt.
Is het dan wat jou betreft klaar als je dat weet? Als je beseft hebt, dezelfde appels zijn er, alleen ze zijn niet allemaal op dezelfde manier zichtbaar?
Nee. Er zijn tableaus of aanordeningen die je kan begrijpen. En er zijn er heel veel die je niet kan begrijpen, omdat die logica die daaronder ligt, interne logica is voor mij, of de verwijzing zo ver is, dat zijn dan opeens planeten of iets heel anders. Het verwijst naar een heel ander ordeningssysteem. Ik probeer dat je soms denkt, dat je soms een soort aha-moment hebt. En dat je soms denkt, ja, ik heb hem. En dat je ook denkt van, dit is dus allemaal op te lossen, dit. Dus ik ga nu heel hard kijken naar verwijzingen, maar eigenlijk de poëzie van het niet helemaal begrijpen, vind ik eigenlijk het mooiste eraan. En daarom zijn die bijschriften ook heel losjes gearrangeerd, zodat het, je moet echt moeite doen om de zogenoemde juiste bijschrift bij het juiste plaatje te vinden. Dat kan.
Ja.
Het heeft Julia Born, de vormgeefster, heel goed geknutseld. Je kan dat opzoeken.
Maar het is mij gelukt omdat sommige pure beschrijvingen zijn,
ja,
van de foto.
Ja.
Dat zijn ankerpunten.
Ja, ja, de structuur van het layout is eigenlijk in de tekstlayout weergegeven, dus het kan. Maar het wordt niet echt bevorderd. Dus wat mij dan ook om gaat, is dat een bepaalde kruisbestuiving kan plaatsvinden tussen andere captions en beeld. En dat maakt het dan heel erg de leesbaarheid gelaagder, of je kan er andere dingen in zien.
Ja.
Ja.
Is er een, ik stelde die vorige vraag eigenlijk omdat ik dacht, is er een eindpunt aan jouw boek? Of kan dat heen en weer echoen? Kunnen betekenissen elkaar blijven beïnvloeden? Hoe denk je daarover? Heb je iets gemaakt wat een soort, wat uit zichzelf blijft bewegen? Of stopt het ergens, denk je?
Het zou wel ergens stoppen, lijkt mij. Ik hoop wel dat het iets is wat je terugpakt en denkt, oh, wacht, huh? Er zijn ook dingen die verwijzen naar eerdere foto's in het boek of latere foto's in het boek. Wat dan soms denk je van, oh wacht, heb ik dit niet net precies zo gezien? Dan moet je terugbladeren om te zien, oh nee, dat is net niet hetzelfde. En dat een beetje, dat gevoel van te denken, oh wacht, volgens mij herken ik dit. Dat vind ik, dat wil ik eigenlijk teweeg brengen. Mm. En dat je ook denkt van, nu snap ik hem. En dan een plaatszijde verder denkt, oh wacht, ik snap hem geloof ik helemaal niet. Want hier gebeurt nu weer iets heel anders. En ik wil graag dat het een beetje ontglipt.
Ontglipt?
Ontglipt,
ja. Dat het je ontglipt inderdaad. Ja. De betekenis is zeker glipperig in, in jouw boeken. Zie jij de afbeeldingen eigenlijk, hebben die een eigen taal wat jou betreft? Ze zijn zeker in die assessment test natuurlijk ontstaan uit een systeem waarin woorden er minder toe doen.
Ja.
Als je de taal niet machtig bent, moet je nog steeds kunnen laten zien wat je snapt.
Ja.
Dat betekent eigenlijk dat die beelden aan zich een soort taal zijn en taal vormen.
Ja. Ja, ik denk dat kan je zo zien. Ik bedoel dat in die, dat zijn dan, dat heet bijvoorbeeld de SON-AIR-test of WICISC-test of zo. Daar is het echt letterlijk een koffertje met voorwerpen. En dat leg je dan voor een peuter of zo neer. Die maakt er dan iets van. Of een schoolkind of een voorschoolkind wat nog niet kan schrijven. En dat is echt een begrensd systeem. En ik ben in ieder geval in het eerste boek heel erg op zoek gegaan naar dingen van een bepaalde symboolwaarde. Dus een soort van stereotype objecten. Een voetbal, een amarande voetbal met de pentagons, de zwarte die je dus niet meer kan kopen. Maar die wel iedereen tekent. Als
de oervoetbal.
De oervoetbal, ja, precies. Ja. Dus alles heeft eigenlijk een soort van, het is eigenlijk een beetje een gecodeerde taal, sorry. Van je oervoorwerpen, zoals we mentaal, wat denk je telefoon, wat denk je dan aan een iPhone of denk je aan zo'n telefoon hoorntje. Of al deze dingen. Wat denk je bij Apple? Dat kan natuurlijk Eén met een rode wangetje of een groene rood. Wat denk je bij hond? Enzovoort. Dus het gaat ook over generalisaties van taal. Dus het vermogen van taal om bepaalde dingen te benoemen die eigenlijk... Of te abstraheren of een groep te maken van iets. En daar borduur ik eigenlijk op voort in het tweede boek. Dat gaat veel meer over representatie.
Mm-hmm. Daar komen we zo inderdaad, bij het tweede boek. Ik was nog even benieuwd... Het effect eigenlijk van dat glibberige proces van betekenis hier is dat ik alleen maar meer vragen krijg over hoe betekenis überhaupt tot stand komt.
Ja.
Wat je net ook aanstipt, de relatie tussen een object en een woord dat we daaraan geven, het beeld dat dat woord dan weer oproept in je hersens. Eigenlijk is het aannemelijk dat er hele reservoirs van betekenissen zijn waarvan wij door middel van taal maar een heel klein deel benoemd hebben eigenlijk, verkend hebben misschien.
Ja, dat is een heel interessante dynamiek. Omdat het is zo dat de wereld eigenlijk te complex is om het te bevatten voor ons. Ik bedoel, we kunnen altijd als wetenschappers of zo, je kan er misschien één golf geïsoleerd berekenen in een testopstelling waar één geïsoleerde beweging is. En dat beschrijven, maar je kan dus geen oceaan beschrijven. Dat gaat niet. Dus we zijn mega gelimiteerd, ook al in onze waarneming. Ik bedoel, een vlieg of veel beesten zien dingen... die wij niet kunnen waarnemen. Dus we hebben te maken met een tragisch kleine toolkit om de wereld te verkennen. Er zit een bepaalde komiek in, vind ik ook. Een soort van grappig. Maar eigenlijk ben ik gaandeweg ook anders om gaan denken dat we ook dingen kunnen benoemen die er eigenlijk helemaal niet zijn. Of die we willen dat er zijn. We kunnen zeggen God en we kunnen zeggen vrijheid en grote begrippen. Ja, waar is dat in de echte wereld? Laat het me zien.
Ik... Volstrekt raadselachtig inderdaad. Ja. Terwijl we toch een beeld hebben intern. Ja. En een woord.
Ja, ja. Dus het ligt er meer in hoe wij gestructureerd zijn. En dat is heel interessant. Dat ook in de manier hoe talen ontstaan bijvoorbeeld. Dat toch zoveel gelijkenis heeft. Waardoor je merkt dat gewoon onze hardwire is. Wij werken zo. Dat is niet hoe de wereld is. Onze taal is, we kunnen misschien afspiegeling van de wereld. Het heeft er niet zoveel mee te maken, maar het is hoe wij in elkaar zitten. Wat zich weerspiegelt in de taal. Ja. Dat we dezelfde grammatica hebben, dat we kunnen zeggen... I will have been eaten nuts. dat is een constructie, toch?
Uh-huh.
Voorstellingsvermogen, een idee van een toekomst en zo. En... Ik heb nu veel met gebarentalen gewerkt en daar zie je dat dus ook, dat die grammatica precies dezelfde tenses en als je talen vergelijkt, dat deze soorten modellen, soms met variaties, dat is heel interessant, maar in principe door de banken weg gewoon zo werken. We kunnen ons dat voorstellen dat iets in het verleden was, in de toekomst, dat iets passief is. Ja.
En volgens mij komen de beelden die jij ons laat zien... ook uit, laten we zeggen, de poelen waar de woorden nog geen grip op hebben. Dus volgens mij, het zit voor het proces van ergens woorden aangeven.
Ja.
Zo lees ik het, zo zie ik het.
Ik denk dat vooral in het eerste boek zo is. Dat eigenlijk in een soort van milieu... of in het kader van een soort van elementary school is. Een beetje... kleuterklasje, ik weet niet, ja.
Ja, ook een beetje, misschien is het heel particulier, maar het heeft iets angstaanjagends, omdat er zo weinig grip is.
Ah.
Ik heb helemaal geen trauma aan wat voor school dan ook, maar het idee dat je iets nog niet kan benoemen en nog niet snapt en een vaste betekenis heeft, heeft iets grenzeloos.
Oh, wat interessant, ja.
Heb je dat ooit zo ervaren of heb je het nooit zo gezien?
Nee, ik heb dat eigenlijk... meestal de manier hoe ik erover denk en of ook hoe ik mensen erover hoor praten, is dat zien van mogelijkheden. Dat je iets ziet en denkt, wow, dat kan ook mijn tante zijn, die beker, en dat is mijn opa. En weet je, je kan ook gewoon in alles verhaaltjes zien en mogelijkheden zien. En dat eigenlijk door misschien een proces wordt ontwend. We worden... daaraan gewend om een soort common sense toe te passen. Je krijgt in school, weet ik veel, ja, voorbeeld, dingen ordenen, weet je wel, dat zijn rode voorwerpen, dat zijn ronde voorwerpen. En dan is een snijvlakte waar dan de ronde rode objecten zijn, dus ordenen, maar ook bijvoorbeeld 2, 4, 8 maakt de reeks af. Mm. Dan hoor je de 16 te zeggen, je hoort niet min 7 te zeggen, terwijl dat misschien een interessantere formule oplossing is en er vast iets te bedenken valt waarin min 7 een goed antwoord is. Dus en ik heb in die tijd af en toe loens ik een beetje naar filosofie. Niet dat ik dat helemaal grip op heb of dat überhaupt wil. Maar in die tijd heb ik een paar zo fragmenten van Deleuze. Het ging over common sense. Over het maken van een soort van gemeenschapszin, heet dat zo? Hmm. De gemene
delen?
Ja, nou ja, in ieder geval dat je de meest voor de hand liggende oplossing hoort, ja, op te hoesten. En dat daar word je in getraind.
Ja.
En dus het is eigenlijk
zodat iedereen dat vindt en er een gemeenschappelijke grond is.
Precies.
Iedereen denkt op dezelfde manier, min of meer.
Ja.
Dat wordt getraind.
Dus interessant is dat jij het eigenlijk omdraait en zegt, eigenlijk die grip die dat geeft, is ook een geruststelling.
Ja.
En dat chaos en alle mogelijkheden zien, is misschien ook angstaanjagend. Dus dat is wel grappig.
Ja.
Vaak wordt het verlies betreurd. Ook. Natuurlijk, het functioneert, zo is het leven gestructureerd. En, maar het is ook een beetje een verlies dat je...
Ja, zo ervaar jij het.
Ja.
Of althans, dat is de lol van jou.
Ja, zo ervaar ik het, ja.
In het rondkijken buiten die vaste paden eigenlijk.
Ja.
Vastgestelde paden.
Ik snap heus wel dat we allemaal gek zouden worden als we het niet zouden doen. Maar het is ook een beetje jammer.
Ja.
Of ik vind... het was ook dat ik dat eerste boek maakte toen mijn zoontje heel klein was. Dus het is ook letterlijk in de keukentafel dingen uitleggen met voorwerpen en spelen en zo. En ik denk dat ik in ieder geval leuk vind een plek te bewaren in mijn leven waar je dat kan doen, dat spel, met, ja, betekenissen.
Want heb jij ook het gevoel dat we eigenlijk steeds meer, laten we zeggen, buiten de keukentafel om steeds efficiënter, steeds meer geordend zijn?
Ik weet niet of ik daar zo stellig over kan zijn, maar ik kan me wel voorstellen dat in de versnelling die plaatsvindt, dat dingen gewoon ook in onze verhaltenswijze, hoe zeg je dat, ook in onze manier van doen,
mm-hmm,
geautomatiseerd zijn. Dus er zijn gewoon, zoals ik het zie, is een acceleratie aan de hand van transactie van informatie en snel informatie opnemen, terug. En dat, die acceleratie is ergens goed voor misschien, voor wat?
Ja.
Wacht even.
Waarom zitten we er eigenlijk in die versnelling?
Waarom zitten we erin? Het is gewoon een rat race. En heeft te maken met kapitalisme.
Ja.
wie heeft er baat bij dat in die snelheid informatie, geld stromen en zo, dat versnelt? Als je dan, ik denk even aan Byung-Chul Han, die zegt dan, ja, dat is gewoon, dat is het kapitalisme. Dat is, daar is gewoon geen plek meer voor mythe, voor mystiek, voor het langzaam ontrafelen, voor gekoekeerde dingen. Het gaat gewoon om... het gaat om snelheid van informatie, van geld, van al die dingen. En dat gaat opschroeven.
Ja.
Dus ik denk dat een mens daarbinnen ook sneller... Well, ik ben nu 50 en ik heb dat... Of 52. Ik heb dat best wel zien toenemen. De snelheid van... je weet niet hoe snel een 8-jarige met 2 vingers WhatsApp. Dat soort dingen toch. ga er maar aan staan. Ja.
En dan is jouw boek eigenlijk, of jouw boeken zijn dan misschien een soort bijna verzet daartegen. Zo zou je het kunnen lezen. Het is in ieder geval een plek waar die snelheid geen plek heeft.
Ja.
Waar je nog zelf kunt associëren.
Ja. Ik heb een student heeft me laatst. Ik heb studenten gevraagd of ze de eerste actie kunnen herinneren waar ze dachten dat is een soort van, verzet. Of dat is een soort van een kunst. Weet je, ik maak nu iets voor een reden. Daarmee wil ik iets zeggen.
Aan de Rietveld Academie, waar je lesgeeft?
Ja, precies. En Dat was heel interessant. En dan vroegen ze mij dat terug. En dan moest ik even nadenken. En dan dacht ik, ik had vroeger zo'n kast, een klerenkast. Die was in een hoekje stond. Ik heb die zo niet aan de muur, maar in het hoekje gezet. En achter het hoekje was een soort van ruimte. En daar was het heel messy. En dan... er was een soort van regime van kamer opruimen en zo, wat ouders dan zo hebben. Of misschien mijn moeder in het bijzonder. En dat was gewoon het plekje waar je dan zo, ik weet niet, dingen kon uitspoken. En volgens mij is dit nog steeds de essentie.
Mooi. En is dat denk je ook, dat is weer een hele grote vraag, maar de essentie van kunst in een maatschappij, als wat de kunsten zouden kunnen doen, zich onttrekken aan die dagelijkse red race en een tegengeluid laten horen? Of in ieder geval ruimte bieden daarvoor?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat er natuurlijk heel veel verschillende soorten kunst zijn met heel veel verschillende intenties. En dat heel veel dingen naast elkaar bestaan. Maar ik denk dat een soort van transcendentie, zeg je dat in het Nederlands überhaupt? Transcendence, mm-hmm. Dat waar dingen zich verheffen van alledaagse dingen, is natuurlijk één ding van oudsher, toch? Dat het een soort van mystiek heeft, of een soort van schoonheid wat zich zo het dagelijkse leven ontstijgt. Mm-hmm. En ik denk dat dat voor mij niet noodzakelijke ding is. Bij mij is het messier, geloof ik. Het gaat voor mij eerder om een soort van, plek op te eisen, om zich te verzetten tegen de rationele gang van zaken. Of zoeken de vragen te stellen, of zoeken naar spelen. En dat moet niet kloppen. En dat moet niet, moet ook nergens op slaan, misschien. Of uiteindelijk staat het dan wel ergens op, precies daarom. Ja,
ja precies. Ja. En het vindt zijn nut in het feit dat het niet per se nut heeft. Dat er niet ingebakken zit.
Ja.
Daarom is het interessant en waardevol.
Dat onzin zo subversief is, is wel grappig. Maar ja. Dat is het wel, vind ik.
Weet jij heel goed, als je dat woord voor je eigen werk gebruikt, wil ik het wel overnemen, anders zou ik het geen onzin durven noemen. Mm-hmm. Maar weet jij in je boeken wat onzin is en wat niet? Spread nummer 3 is onzin en spread nummer 1 niet?
Nee, ik geloof dat in de perstekst, en dat was een beetje dubbel, omdat ik het van het Duits ging vertalen. En dan was het zo walking the line between common sense en uncommon nonsense of zo. Dem gemeinen Sinn und dem ungemeinen Unsinn. Of zoiets was het in het Duits. In Duits slaat het echt ergens op. Het is een grappige woordspel. Dat het zo net de lijn, net gemeiner Sinn und ungemeiner Unsinn is ook wel grappig. Maar ja, ik weet niet of dat doesn't translate. But okay. Maar zo zie ik het een beetje. Want het is natuurlijk ook dat je de hele tijd het gevoel krijgt, er is een beetje iets autoritairs in de manier hoe dat... Dat heeft een beetje het eerste boek, een elementary school ding. Ja. Van kijk, assessment test, dit gaat hier ergens over. Dus ja, jongens, er is hier iets wat je kan, wat je moet kunnen, wat je moet weten, wat je moet begrijpen. En dat maakt dat dan die onzin harder aankomt. Of ik heb het idee dat is het spel een beetje.
Ja.
En ik was jaren later was ik bij een baby research center. En daar is dus precies dat ze eigenlijk in witte jassen en in een heel steriele wetenschappelijke setting dan rare dingen deden. Voor de baby's bijvoorbeeld, weet ik veel, een kopje wat dan eigenlijk naar de mond moet, maar dan op hun hoofd zetten of omdraaien of zo. En dan kan je aan de oogmetingen zien of de baby begrijpt, of de baby verrast is. Hey. De baby denkt van, wacht, die kopje dat naar de mond moeten gaan. Of dat het baby gewoon nog helemaal geen concept heeft van wat er gaat gebeuren en alles nog zo okay vindt. En dat was zo komisch, gewoon al die mensen te zien met een soort van totaal onzinnige handelingen. En dan dat te meten en heel serieus in te geven. Zo. Ja, het is een beetje Dada en Zen of zo.
Ja. In jouw tweede boek, de opvolger noem ik het maar even, As If, valt het op dat de foto's nog strakker zijn. Er is eigenlijk geen tegelvloer zit er meer onder. Ja, waar je een tafel op opzet om af te drukken. De spetteren verleidelijke druppels uit een glas melk, omdat je er iets in gegooid hebt. Allemaal technieken die we kennen uit de foto, reclamefotografie. Mm. Waarom dat verschil in karakter?
Het tweede boek gaat dus niet zozeer om gelijkenis of zoek de verschillen of het ordenen van dingen, zoals in een soort van elementary school, maar is eigenlijk een beetje een soort van volwassener. De backstory is ook dat ik dat maakte toen dan mijn dochter een beetje een teenagertijd benaderde, een beetje preteen. Ik denk dat dat soort van invloeden heeft en dat ik, het ging ook om wanneer wordt een object, in het eerste boek werden objecten dingen om te ordenen, maar soms ook gewoon een soort van personages waar je mee speelt. En dat is nog af en toe aan de hand, maar het worden ook gewoon producten. Dus het is ook dat je denkt van, oh ja, een appel, oh, er zitten wel een soort van druppeltjes op. Dat is net als een advertisement. Dus wanneer wordt een object eigenlijk een handelswaar of een product? En koopbaar? En hoe worden wij verleid? Dat, of waar is die grens ertussen? Hoe klein moet het verschil zijn als dat je het zo leest of zo leest? En eigenlijk, als je, eigenlijk zitten er een soort van inserts in het boek, op ander papier, op glanzende papier. En die inserts zijn een soort van reclamefoto's, waarvan het idee is dat het je een beetje zo aanspringt. Een dampend kopje koffie en zo sensations.
Ja.
En eigenlijk zijn de andere hoofdstukken beschouwender.
En je zegt, de backstory is, dit gebeurde er in mijn leven. Ik kreeg een dochter die richting tienerschap ging. Wat viel je op waardoor je dit op deze manier wilde verwerken? Zag je meer commercie? Wat maakte die?
Oké, ik heb het niet. Het is niet een bewuste keuze. Hmm. Het is niet iets wat ik denk, oh, laat ik eens nu een boek maken, dat zo en zo. Het is meer dat je een bepaalde affiniteit hebt of een bepaalde dingen ziet. En waarom ik die zie, daar kan ik pas achteraf eigenlijk over nadenken waarom ik dat nu zie. Ik heb niet het idee dat de commercialisering of dat, ik wil er niet een stevig statement over maken dat ik dat steeds zie toenemen of zo. Maar achteraf was er wel iets grappigs dat ik dacht van wacht even. Het eerste boek maakte ik toen mijn zoon een peuter was. Het tweede boek toen mijn dochter een teenager was. Maar toen ik een teenager was, was ik in de jaren 80. En ik heb het idee ik had wel de hele tijd het idee dat het een soort van jaren 80 vibe moet hebben. Ik heb ook heel erg gekeken naar jaren 80. Advertisement, reclamefotografie, zonder dat ik echt, omdat dat zo iconisch was en dat misschien een soort van toppunt van een soort van hedonisme of een soort van iconisch beeld wat dat betreft. Ja.
Veel kaler, hè, volgens mij, voor mijn gevoel, dan wat we nu zien. Voor mijn gevoel zien we nu meer producten in een soort omgeving, een begeerlijke omgeving met mooie mensen en warme landen en noem het allemaal maar op.
Ja.
En toen was het veel meer baf, een glas melk,
ja.
echt bijna als pictogrammen.
Ja.
En dat zie ik een beetje terug.
Ja, dat klopt. Dat is echt een soort van product photography. Een beetje cheesy product photography.
Ja, ja, voordat het cheesy werd natuurlijk. Ja. Ik bedoel, het is cheesy geworden, denk ik.
Ja, nee. Ja, ik bedoel, ik heb er iets mee. Maar ook omdat ik geloof dat ik hem... ik denk dat ik vaak bijvoorbeeld een tafel of zo... Of het is vaak dat ik dingen zie als een bühne. En ook in ander werk, wat ik doe, ook in performance werk of film, dat ik het idee heb dat iedereen die daarin komt, is een soort van character. En dan is het opeens dat deze characters niet, het is niet alleen een bescheiden kopje koffie, dat gewoon zichzelf is, ik ben gewoon koffie, maar het is opeens, kan dat koffiekopje een truc, kan. Heeft een soort van rookmachine ingebouwd en kan opeens stomen en een appel heeft, weet je... Het is bijna een soort van, ze zijn bijna acteurs die iets kunnen. Die gewoon niet zichzelf zijn, maar gewoon een hele belofte van een beter leven kunnen uitdragen. Of van, en hoe subtiel dat is met fotografie, dat was een beetje, tenminste in die inserts. Ik heb het idee dat die andere hoofdstukken, daar gaat het dan weer om wetenschappen en om talen en om... ook wanneer wordt een object, een emoji bijvoorbeeld, of een symbool. Dus het gaat daar ook weer om heel beschouwende dingen. Maar ik denk dat door die advertisement inserts, dat heel erg blijft hangen. Dus, ja.
De emoji is inderdaad interessant. We zien afbeeldingen die, laten we zeggen, de producten die de emoji hebben opgeleverd. Dus we zien een echte oester gefotografeerd.
Ja, ja.
We kennen de emoji oester.
Ja.
De meeste mensen weten wat dat betekent. Ja. Niet een oester als je dat naar iemand hebt.
Ja.
Dus er zit eigenlijk nog een laag van betekenis is eraan toegevoegd. We zaten al in een doolhof met je vorige boek. Hè? Als het gaat over een mentaal beeld en het woord van het beeld en het object zelf.
Ja.
Ga zo maar door. Er is een laag aan toegevoegd.
Ja. Ja, dus wat dit betreft is dat wel iets wat heel veel lagen heeft. Of ieder hoofdstuk bijna een soort van ding kan zijn. En een onderliggend onderwerp heeft. En ik zou het verschil zo zeggen. Objecten worden niet alleen personages, maar ook producten. Dat is één. Dan heb je branding. Want daarvoor had je A van appel. En het woord appel en het voorwerp appel. Dat is al een raar driehoek, of het is een afspraak, dat wij dat zo noemen. En, maar nu is dat, weet ik veel, de zeep heet Sunlight. Of, dat is een soort van branding, dus dan komt eigenlijk een soort van abstractieniveau op. Je wil een verbinding maken, die appel die moet, of die sinaasappel of wat het is, of zeep, die moet Sunlight heten, omdat dat een bepaalde belofte met zich meebrengt en beter verkoopt. En, dus het wordt al ingewikkelder.
Ja.
Het is een soort van carnaval van objecten. Ze gaan iets aandoen, een jasje aandoen. Hey. En dan die emoji. Wat ik daar interessant aan vind, is dat dat dus eigenlijk precies hetzelfde doet als wat ik in het eerste boek doe, namelijk de voetbal heeft dus zwarte pentagons. Ook al ziet die er vandaag niet meer zo uit. En van alles heb je eigenlijk dan de... En dat is natuurlijk een super interessante ook ontwikkeling. Dat bijvoorbeeld het zo normatief was over wit zijn. Als je die geschiedenis van de emoji achter bekijkt, dan proberen ze nu heel hard het veel diverser te maken. En zo in het begin waren alle mannetjes waren wit en alle mensen in beroepen waren mannen. En eten was een hotdog en een pizzaslice. En nu is natuurlijk steeds meer dat van het Zwitserse kaas van Dunade, weet ik veel, falafelballetjes naar Middel-Oosterse dingen. Gewoon ze proberen dat inclusiever te maken. En dan breid met een snor en zo. Nou ja, wel, dat geeft best wel een tijdsgeest weer. Dat is grappig. Maar ja, bij mij ging het dan ook om die generalisatie. Dus dat je bijvoorbeeld, dat is een foto met 5 soorten aubergines of zo. Klein, groot, middel en zo. Dit soort dingen. Wat dan in dat hoofdstuk met emojis is. Want het is ook interessant dat we dan als denkbeeld gewoon denken aan één genormaliseerde, één vorm, één standaard.
Mm. Ja. En de aubergine, als we die gewoon als foto zien, dan zijn het onschuldige aubergines. De aubergine als emoji staat voor de penis.
Ja, precies.
Wordt zo gebruikt.
Ja, precies.
Dus ook dat heeft een heel specifieke context en betekenis.
Ja. Ja, maar daarom vond ik, dat is natuurlijk dan de grap met 5 aubergines fotograferen, die verschillend, volgens mij is de caption die je dan erbij kan zoeken iets van verschillende soorten van hoe je oké kan uitspreken.
Ja.
Mijn kleine bijdrage tot body positivity.
Ze zijn allemaal oké, maar anders.
Oké,
mooi.
Oké. Nou ja, zo, er zitten wel een beetje verstopte grapjes in of zo. Of een beetje binnenpretjes misschien, maar op verschillende niveaus. Niet altijd zo plomp als dit.
Zou je kunnen zeggen dat, omdat het allemaal ordeningsprincipes zijn, taal is natuurlijk ook een ordeningsprincipe, dat je... misschien ook soms af en toe de draak steekt met hoe wij proberen grip te krijgen op die wereld. Wat voor onhandige, soms misschien vertederende systemen we bedacht hebben om maar iets van grip te krijgen.
Ja, de draak steekt. Ik probeer net dat beeld te vatten. misschien steek ik niet de draak, maar misschien kietel ik hem een beetje.
De draak.
Ja, ik bedoel, dat is misschien, we doen ons best toch? En we komen een heel eind. Maar dat ongrijpbare, of dat drama, dat we gewoon eigenlijk dat doen met een vrij beperkte toolkit, is wel ook ergens amusant, ja.
Ja, zeker. Mm. Ik bedacht inderdaad ook bij het bekijken van de boeken, er moet zoveel betekenis zijn die wij niet aanraken, omdat we gewoon... De voorgeprogrammeerde woorden gebruiken en betekenissen.
Ja.
Door die efficiëntie gaat er ook heel veel communicatie verloren eigenlijk, betekenis verloren.
Ja. Ja, ik ben dus net met een nieuw werk bezig over gebarentalen. En dan wordt deze menselijke manier heel zichtbaar. Omdat wat je bij ons, bij gesproken taal in een etymologisch woordenboek moet nalezen, zie je dan direct bepaalde aannames. In verschillende gebarentalen heb je dan bijvoorbeeld, die wil zeggen, iemand van een bepaald land. Dan zijn er vaak gebaren ontstaan die dan een bepaalde, een snor of een polen, geloof ik, was dan zo'n spierbal en zo. En volgens mij is dat nu alles ook aan het veranderen en je kan het land zelf bepalen welk gebaar internationaal wordt gebruikt. Maar daarvoor, dit soort dingen, daar kan je heel goed vooroordelen of bepaalde culturele inscriptie of zo aan afzien. Ja. Want er zijn dus iconische tekens en arbitraire tekens, maar de iconische tekens die zijn dus echt best wel leesbaar. En dat maakt het ook heel spannend voor mij, dat spel. Je ziet...
Wat zou het voor Nederland zijn dan? Weet je dat?
Voor Nederland is dit een Zeeuws...
Een Zeeuws hoedje?
Ja, en voor Duits is het dit een... maar in het Nederlands, hè?
Ja.
Maar dat wordt dus nu al overnomen. Dus vroeger had dan ieder land een ander...
Dus jij maakt eigenlijk punten naast je hoofd als een Zeeuws hoedje?
Ja, dat is Nederland. Zeeuws,
ja, is het hoedje, ja.
Ja.
En Duitsland is, zei je?
Dit.
Een wijsvinger op je recht op je hoofd.
Ja, en dat is de komt het, ik geloof de helmen van het Willems Duitse Rijk.
Het Keizerrijk.
Vroeger. Ja, precies. Ja, zover gaat het terug. Dus ik kan nog blij zijn dat we dat niet aan andere wereldoorlogen hadden andere tekens gehad. Dus ik kan nog goed mee weggekomen, zou ik zeggen, zover. Maar dat is heel interessant. En er zijn natuurlijk ook nu heel interessante bewegingen, ook in de dove gemeenschap. En dan heb je ook dove linguisten en soort van die identiteitspolitiek erin hun recht trekken. Of,
ja, want je moet wel overeenstemming hebben natuurlijk, zeker ook in gebarentaal. Mensen moeten het wel mee eens zijn dat dat het gebaar wordt. Je bent eigenlijk een nieuwe taal aan het maken.
Ja, zoals alle talen ontstaat het gewoon. Er is niemand die dat bedenkt. Ontstaat als er mensen bij elkaar komen, dan maken ze een taal.
Ja.
Dat duurt 2 generaties en dan heb je een taal. En dan heb je dezelfde grammatica overal. Dat is dus, dat vind ik fascinerend. En net als in onze gesproken taal moet je dan soms denken, maar wacht even. Wat zeg je eigenlijk als je bijvoorbeeld, weet ik veel, teken voor vrouw is een oorbel zo.
Ja.
Wat zeg je daarmee dan? Dan hebben mannen die oorbellen hebben, zijn dan vrouwelijk of wat? En er zijn dus, zoals in gesproken talen ook, dan kritische stemmen die zeggen, ja, maar je kan, je moet tot slaafgemaakte zeggen. En weet je, dit soort dingen, dat gebeurt ook. Het is alleen zo interessant dat die onze eigenschap van praten, of hoe we dingen benoemen, of dat we toch moeten generaliseren om dan op iets te kunnen wijzen, dat het duidelijk wordt. En dan maak je dan toch een soort van karikatuur van iets of iemand.
Ja,
het is een
reductie,
of een groep.
Per definitie. Ja.
Je reduceert het. En dat dat gewoon zichtbaarder wordt. En voor horende mensen die niet gebarentaal kunnen, is er iets frappants. En natuurlijk ook iets poëtisch en ook iets humoristisch. En heel veel wat je niet begrijpt, waar ik natuurlijk van hou. Dat hadden we eerder over. Maar ja.
Hoe ga je dat verwerken tot een werk? Hoe ver ben je daarmee?
Ik zit er middenin. En ik heb laatst jaar heel veel met een groep dove medewerkers eigenlijk onderzoek gedaan. Een soort van workshops. En ze hebben me eigenlijk een beetje dingen geleerd. Of ik heb bepaalde filmexperimenten gedaan met ze. Heb ook geprobeerd Nederlandse gebarentaal te leren en zo. En nu ben ik aan het zoeken wat voor vorm dat moet krijgen. Ik heb al, dus eigenlijk moet ik dat. Dat is zo rijk en het is zo veel. En ik was een beetje dat je overal mogelijkheden en ik zie zoveel mogelijkheden erin. En ik heb het nu een klein beetje zo laten rusten om te kijken, oké, ik ga nu dit rijk maken en dit. En denk aan een publicatie en ook aan video-installatie.
Ja, dit schreef natuurlijk om beweging.
Ja, dat schreef om beweging, ja. Je hebt dictionaries, fotodictionaries, maar het is altijd een beweging. En het is niet alleen de handen, maar ook expressie en mondbeeld. Dus het is een veel gelaagder systeem. Het is niet alleen met handen afgedaan. Ja.
Zou je zeggen dat poëzie in gebarentaal ook gaat om hoe strak, bij wijze van spreken, dat gebaar wordt uitgevoerd? Gaat het om choreografie daarin? Of gaat het om de achtereenvolging van verschillende gebaren die samen onderling poëtisch zijn?
Er zit een grammaticale structuur, dus de achtereenvolging volgt regels, net als in gesproken taal. En er is dove poëzie. En daar ben ik natuurlijk allemaal proberen. Ik leer heel veel. Ik laat me dat allemaal natuurlijk uitleggen. Daarin worden ook vrijheden genomen. Dat je bijvoorbeeld, weet ik veel, dat je een boom met een hand laat zien. En dat je met een andere hand een schaduw maakt. En dan maak je eigenlijk een beeld van een wateroppervlakte waar een schaduw. Dus dat is dan een creatieve verkwasteling van de woorden, net als in poëzie. En wat ik interessant vind, is dat wij, als je goed kijkt, omdat je bepaalde dingen begrijpt en andere dingen dus niet begrijpt en invult. Poëtisch om te kijken naar dingen die in gebarentaal verteld worden. Een grap, omdat je in je hoofd, het is zo'n soort open formaat, je begrijpt een deel, maar dat is lang niet alles.
Ja. Ja. En daar wordt het interessant, bij het deel wat je niet
begrijpt.
Ja, daar
wordt het interessant, ja.
Daar ontstaat iets, kan iets geks gebeuren.
Ja.
Ik ben heel benieuwd wat voor gelijkenissen je ziet tussen gebarentaal en de taal van objecten en de taal zoals wij hem kennen, tussen woorden. Zit daar ook een soort essentie in? Of zie je echt heel verschillende beeldtalen tussen die drie groepen?
Moet ik even over nadenken. Ik denk dat het gaat me meer om de onderliggende dynamiek zo, tussen een teken en een betekenis en wat je wil. En ik denk dat net als bij objecten, ik zoek dan die heel iconische objecten en dat iconische gebaren ook dus heel iconisch moeten zijn om begrijpelijk te zijn. En daarbinnen is natuurlijk heeft iedereen zijn eigen stem en manier van zeggen en kan je dingen. Je kan hallo zeggen zo of zo. Of je kan door de hand op je hoofd te doen of te zwaaien. Dat is natuurlijk persoonlijk, net als een gesproken taal, de persoon die de andere net anders, andere woorden gebruikt of anders gebaart en temperament en al die dingen. Iemand is heel laks of iemand is heel expressief. Maar ik had het idee, als ik zelf probeer, met gebarentaal communiceer, dat er is iets geks wat gebeurt. Dat je namelijk die abstractie van te zeggen, ik ben heel blij, en dat kan je zeggen, deadpan zonder met een mond te bewegen. Maar dat gaat in gebarentaal eigenlijk niet, want je laat zien dat je blij bent. Toch ook door de expressie van het gezicht. Dat is een veel groter bestanddeel. Mm-hmm. En vaak is ook in sommige talen dan het adverb of adjectief iets wat in het mondbeeld of in de expressie zichtbaar is. Bijvoorbeeld, ik rij auto, maar hoe rij je auto? Dan kan je weggezakt zo doen. Oh, ja. Of je kan heel erg. Je ziet aan hoe dat gebaar wordt gedaan. Of je snel, langzaam, hobbelig.
Stressvol.
Ja, en dat voel je als je het doet. Er is iets wat ik niet had verwacht, dat je veel meer voelt wat je zegt.
Dus het interne beeld verandert daarmee heel erg. Want het is inderdaad zo, wetenschappelijk gezien, als jij lacht naar de spiegel,
precies,
dan gaat er in je hersens iets. En dan de blije stofjes, om het maar even plat te slaan, die worden dan meer.
Ja, de hele keep smiling idee. Ja, nee, maar er is iets mee dat ik dan ook dacht, het is een heel empathisch. Omdat je eigenlijk niet alleen, je kan het niet in woorden, je kan het niet gewoon, zou je misschien ook kunnen. Maar ik had het idee dat het inderdaad veel meer met je lichaam doet, met een verhaal. Dat je dingen meer nabeleeft als je het vertelt, of dat het soort van emotioneler is.
Ja, sowieso het tegenovergestelde van wat je digitaal doet. Dus alleen door je vingertoppen te bewegen, kun je dan werelden oproepen, denken we.
Ja.
Terwijl als je het met grote gebaren tegenover iemand doet, dan gaan er veel meer zintuigen aan.
Ja.
Dat is fascinerend eigenlijk. Ja.
Ja, dat klopt, ja. En het is ook fascinerend dat het met vingertoppen natuurlijk ook ergens kan. Hè? Hoe gaat een... Je kan een verhaal overbrengen. Je kan dat. Je kan typen. Iemand leest het en iemand zit zo in een dark kamertje met een, zo'n gevoel wat je oproept.
Ja.
Het is weer zo'n soort van magie.
Ja, dus het spectrum eigenlijk van communicatie wordt heel erg uitgebreid als je er zo over nadenkt. Dat digitale voegt er een specifieke laag aan toe.
Ja.
Met al zijn eigen conventies en de gebarentaal. Hoe meer die ontwikkeld wordt en misschien ook breder bekend wordt. Want we zien steeds vaker tolken, gebarentolken.
Mm.
Ook op tv bijvoorbeeld.
Ja, waarbij ik... dat klopt. Tegelijkertijd, wat me eigenlijk verbaast steeds meer dat ik... Daarmee, ik heb nu echt een tijdje niet meer aan dat gewerkt. Maar in die tijd dat ik daar... omdat ik een soort van op pauze heb gezet. Maar in die tijd dat ik daar heel diep in zat. En dan ook veel met dove mensen communiceer en praat. Valt me op hoe raar het is dat wij die taal niet willen leren. Want dat is dan zo... Ik zie heel veel zo... Oh ja, integratie... zijn ook mensen. Je denkt, ja, doe.
Ja, moeten we dat nog bevestigen?
Ja, precies. De moeite nemen om ook maar... je kan nog una cerveza in weet ik veel hoeveel talen zeggen, maar de moeite nemen om even, ik weet niet, leren in die taal, misschien van je eigen land of zo. Dat is toch echt gek.
Dat brengt bijna niemand
het zo
op,
mooi is. Ja, of waarom wordt het niet in scholen onderwezen? Waarom? Dus het moet altijd van de andere kant komen. Dat is ook vermoeiend voor mensen. Ja. Die denken dan, ja, laat maar zitten. Niet iedereen hoor, maar ik kan me dat voorstellen.
Ja, dat heeft toch met die efficiëntie, denk ik, te maken van de dominante communicatiemethode.
Mm.
Dit is nou eenmaal, wij praten nou eenmaal. En als je dat niet kan, dan moet je je daaraan aanpassen.
Ja.
In plaats van andersom.
Ja, precies.
Maar gelukkig verandert dat.
Ja.
Langzaam misschien.
Ja.
Laten we het hopen.
Ja. Ik denk... dat zou in ieder geval goed zijn om het verder te zoeken dan over... Zetten dan tolk neer. Dus dat is ook een beetje aan cosmetische ding soms.
Ik ben heel benieuwd welke vorm het krijgt.
Ja, ik ook.
Succes, want dat weet je echt nog niet. Zijn dit lange processen waarin jij werkt naar een publicatie bijvoorbeeld of naar een video?
Ja, het zijn lange processen. Ja, mijn beslissing, dus wat een soort van verleidelijk was, dat het ook een documentaire kon worden, omdat er zoveel mensen met zoveel verhalen die waanzinnig zijn en dat dat bijna ook een verhaal is. Alleen, ik ben dus echt iemand, was toch duidelijk dat het om de taal zelf moet gaan voor mij. En hoe die gestructureerd is en hoe dat werkt en hoe verschillende talen verschillend werken. En, en nu is de vertaalslag naar een beetje behapbare vorm. Dat is nu wat er moet gaan gebeuren.
Ja, de volgende fase in het proces
precies,
is.
Ja,
die je altijd hebt volgens mij, hè, van honderden foto's naar een publicabel boek.
Dat is dan misschien dat wat je terecht angstaanjagend vindt als je overal mogelijkheden ziet. En dan dat door ademen te denken, oké, dit ga ik, ja.
Fijn dat je dat doet, dat je door dat moeras van betekenissen heen waart en ons ook even weer wat ademruimte geeft om die betekenis te zien. Dankjewel.
Ja.
En fijn dat je er was.
Dankjewel.
Kunst is Lang gaat er een paar weken tussenuit voor een zomervakantie, maar gooi ons niet uit je lijst met abonnementen, want je hoort in de tussentijd elke week een aflevering die wij vanuit de redactie bijzonder vonden. Op 4 september zijn we weer terug met een reeks gloednieuwe gesprekken. Heb een fijne zomer en tot in september.